Vanochtend zou je kunnen zeggen, hebben we een mooi, simpel verhaal gelezen. Een verhaal met een kop en een kont. Over hoe je discipel kan worden. Hoe je leerling kan worden van Jezus. Volg mij. En de tollenaar Matthäus stond op en volgde hem. Punt. Duidelijker, eenvoudiger kan het niet, zou ik zeggen. En ik zeg eenvoudig en duidelijk. Want het is volgens mij niet gemakkelijk. Eenvoudig in een verhaal wil niet zeggen dat het simpel is. De duidelijkheid en eenvoudigheid van deze vertelling zijn omgerekend evenredig bijna aan de verstrekkende gevolgen ervan als je dat verhaal goed doordenkt. Want ik wil eerst beginnen bij Matthäus. Voor Matthäus betekent het een volledige omkeer van zijn bestaan. Er staat letterlijk in het verhaal eigenlijk, vertaald naar nu, hij zat voor zijn belastingkantoor, zijn tolhuis. En daar begint het verhaal. En dat tolhuis, dat tekent zijn leven. Hij is tollenaar. Dat is zijn broodwinning. Zijn bestaansrecht. Zijn maatschappelijke positie. Hij staat op goede voet met degene aan wie hij de tol moet overdragen. Want hij is belangrijk. Hij zorgt dat de schatkist gevuld blijft. Maar hij werkt ook samen met die mogendheid die het volk in zijn macht heeft. Hij wordt dus uitgespuugd door zijn geloofsgenoten. Want dat is het. Het is én zijn maatschappelijke positie. En hij steekt waarschijnlijk ook nog aardig wat in zijn eigen broekzakken. Dus hij heeft het goed, zou je kunnen zeggen. Mooie betaalde baan. Maar hij wordt wel uitgespuugd door zijn geloofsgenoten. Zijn uitsluiting hoort daar ook bij. En als hij die eenvoudige oproep van Jezus hoort en staat op en volgt hem, dan wordt zijn maatschappelijke positie in één keer omgedraaid. Hij is zijn bestaanszekerheid kwijt. Hij is zeg maar zijn baan, zijn maatschappelijke zekerheid kwijt. Hij weet niet wat de toekomst brengt. Maar hij behoort in één keer weer wel tot de in-crowd van het geloof. In plaats van een buitenstaander is hij binnenstaander geworden. Maar ja, bestaanszekerheid is wel even weg. Het is dus heel eenvoudig, het is maar één daad. Maar die ene daad is voor hem wel allesomvattend en heeft veel consequenties. En daar wil ik eens over nadenken vandaag. Wat navolging dan is. Daar hebben natuurlijk ontzettend veel mensen al over geschreven. Thomas Akempis, Dietrich Bonhoeffer. Navolging is echt wel iets in de theologie en in de hoek van de geleerden waarover nagedacht wordt. Hoe doe je dat nou en wat betekent dat nou? Maar over één ding zijn ze het vaak wel eens. Soms niet altijd over die inhoud of hoe je daar komt, maar wel dat je het moet doen. Het is een daad. En in het Engels is er een mooi spreekwoord dat zegt van the proof of the pudding is in the eating. Oftewel, een pudding kan er hartstikke mooi uitzien, maar je weet pas dat het pudding is als je het eet. En dat is met navolging ook zo. Je weet het pas wat het is als je het gaat doen. Een daad in de wereld. Want als je Jezus volgt, als ik ook dit verhaal lees, dan kom je dus niet terecht in een hele bijzondere wereld. Dat is wel goed om te realiseren. Heel vaak denken we dat navolging iets is dat je dan compleet veranderen moet of wat dan ook. Maar eigenlijk kan je zeggen, die wereld van Matthäus verandert helemaal niet zoveel. Want hij vindt nog steeds plaats in gewoon zijn eigen woonplaats, zeg maar. Voor zijn eigen tolhuis bijna. In dat openbare leven gaat het gewoon verder. Want Matthäus wordt geroepen en gelijk daarna staat, en terwijl hij aanlag en de maaltijd deelde, waren er veel tollenaars en zondaars bij aanwezig. Hij wordt opgenomen in die kring van heiligen, zeg maar, van volgelingen van Jezus. Maar hij blijkt nog steeds omringd te zijn door al die mensen die hij van vroeger kende. Zijn oud-collega's, zeg maar. Maar ook die mensen die het allemaal niet zo nauw namen met de waarheid. Of met hoe ze aan hun financiën kwamen. Of wat dan ook. Hij ligt aan met zijn discipelen en allerlei zondaars, tollenaars, weet ik wat. Blijkbaar is hij geroepen om nog steeds contact te hebben met eigenlijk die gewone mens. En eigenlijk is het zo van dat je kan zeggen dat Matthäus een soort van medium is tussen die tollenaars en die zelfkant van de maatschappij misschien wel, en Jezus. Doordat ze Matthäus kennen, is misschien die stap niet zo groot om Jezus te leren kennen. Hij brengt eigenlijk anderen weer in aanraking met Jezus en God en verbindt ze met elkaar. Dat is één ding. Door discipel te worden, word je niet wereldvreemd. Je wordt geen gekkie of wat dan ook. Nee, je verkeert eigenlijk alleen maar met Jezus in diezelfde wereld. Dezelfde wereld als daarvoor. Het is geen vroom gezelschap wat zich afzijdig houdt van de maatschappij. En zich alleen maar bezighoudt met geestelijke dingen. Of zich een beetje afzondert. Want als je niet midden in die wereld staat, dan verlies je het contact. Navolging vindt dus plaats in het leven van alle dag. Geen emigratie uit de maatschappij. Ook letterlijk niet, zoals andere geloofsgemeenschappen dat in die tijd bijvoorbeeld wel deden. Zoals de Essenen. Of de bewoners van Qumran. Die zonderden zich als Joden echt fysiek af van de wereld en de wereldse zaken. Jezus niet. Midden van de gewone man. Rondtrekken. Hun levens blijven delen. En niet alleen de goede en de mooie kanten daarvan. Totaal, inclusief het kwade. Het pijnlijke, het zondige, het vieze, het zieke. Modder maken, contact maken. Het op zijn ogen smeren. Iemand de handen opleggen. Hij raakt mensen fysiek aan. Allemaal. En op dat punt verschilt hij heel erg van de fariseeën. En dat is misschien ook wel de reden waarom het af en toe zo botst tussen Jezus en die fariseeën. Want als je kijkt naar wat de fariseeën als geloofsgoed hadden, en hoe zij min of meer naar de traditie en naar de Bijbel keken, zaten ze misschien best wel dicht bij elkaar. Alleen hun uitwerking was compleet anders. Zij noemden zich fariseeën, zij noemden zich afgescheidenen, zeg maar. En er was duidelijk een grens tussen rechtvaardig aan de ene kant en de zondaars aan de andere kant. En daar moet je een harde grens tussen stellen en daar zitten regels aan vast en dingen waar je aan moet houden. En dat doen we zo goed mogelijk, zodat je altijd kan aantonen of je nou links of rechts zit, rechtvaardig of zondaar. En daar hou je je verre van. En dat contact met die zondaars, daar spreek je ze op aan, maar je maakt niet echt contact. Want voor je het weet, raak je ermee besmet. Want wie met pek omgaat. Ja. Zij houden zich rein voor de van die wereld. Want wij zijn rechtvaardig en het wemelt daarbuiten van de zondaars. Jezus juist niet. Hij begeeft zich te midden van die wereld. Hij mijt niemand. En hij heeft tafelgemeenschap met ze. Hij ligt met ze aan. En onbegrijpelijk vinden die fariseeën dat. Ik hoop dat je dat nu een beetje snapt. Stuitend zelfs, godslasterend. En het verschil tussen afzondering of er juist mee omgaan is misschien wel andersom. Dus niet wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Maar wie goed doet, wie goed ontmoet. Samen eten, drinken, het leven delen. Want het zijn toch juist de mensen die ziek zijn, die zwak zijn, die hulp nodig hebben, die eenzaam zijn, die behoefte hebben aan contact misschien wel. Juist dat contact met God. En dat doe je niet door er een muur tussen te zetten, maar door juist op zoek te gaan naar. Het is dus in de wereld van alle dag. En dan een tweede ding. Daar wordt over gesproken over een barmhartige houding, zeg maar. Want hij haalt aan het eind van deze lezing een stuk uit de profetie van Hosea aan. En eigenlijk staat daar een soort van ga heen en leer. En in het Duits vind ik dat altijd wel mooi, leert. Dat is echt anders dan wat wij met leren, dat doen wij meer uit een boek. Maar in het Duits is dat meer echt het onderwijzen. Dus daar horen al die didactische vaardigheden bij. Leer mensen barmhartigheid. Want dat staat er als je leest, barmhartigheid wil ik en geen offers. En het mooie is, in het Hebreeuws, heb ik opgezocht, in een commentaar stond dat ook, dat het zowel in die zin een comparatief, zeg maar een meer-minder vergelijking is, als een adversief. En in het Nederlands kennen we dat niet zoveel tegelijk. Een tegenstelling, zeg maar. Dus aan de ene kant staat er, barmhartigheid wil ik en geen offers. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is een tegenstelling. Maar het is ook een meer-minder vergelijking in de woordkeus in het Hebreeuws. Barmhartigheid wordt hoger ingeschaald dan die offers. Dus je zou kunnen zeggen zo van dat binnen je geloofswereld, dat vroomheid mag. Dat eredienst ook mag. Dat het ook goed is om te doen. Want de liturgie en de eredienst, daarin klinkt ook iets door van wat er in de psalmen staat. Dat God troont op de lofzangen van Israël. Dat staat in de psalmen. Dus het is goed om met elkaar samen te komen, zijn naam groot te maken. Maar aan de ene kant heb je dus die offers van ons, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt ook de barmhartigheid. Want als het alleen liturgie is, dan loop je een gevaar. Dan houden we de schijn hoog, zou je kunnen zeggen. Je kan ontzettend serieus met God bezig zijn, maar totaal afgezonderd zijn van de wereld om je heen. En er in de praktijk dus niks van terechtbrengen. Daarom zegt Hosea dat er een criterium is. Liefde, barmhartigheid, daar komt het op aan. Als die gevierd wordt, ervaren wordt en gedeeld wordt, tijdens de eredienst en daarbuiten, dan pas is het goed. Is die afwezig, dan is het een lippendienst, zou je kunnen zeggen. Barmhartigheid. Barmhartig zijn, barmhartigheid doen. Want dat is het ook, doen. En wat zou je dan kunnen pakken als een soort van definitie van navolging en van die barmhartigheid? Dat is de vaste overtuiging dat iemand die je tegenkomt in je leven, gewoon op straat, in de buurt, altijd de moeite waard is. En dat je zelf de moeite waard bent. Het is altijd tweeledig. En die barmhartigheid die wordt door Jezus tot in het maximum eigenlijk gepraktiseerd, zou je kunnen zeggen. Zozeer dat het ook zelfs zijn vijanden omvat. Zelfs die zijn het de moeite waard om voor te bidden. Op het laatste moment als hij aan het kruis hangt, dat hij nog steeds zegt, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Ze zijn misschien niet in staat tot enig goeds op dat moment. Maar Jezus blijft vasthouden dat de mens in staat is tot goede daden. Hij blijft ze bezien met barmhartige ogen. Als Gods schepselen. Iedereen, jij, ik, de mensen daarbuiten, die je misschien niet eens kennen, zijn allemaal beelddragers van God. Barmhartigheid is dus liefde en genade, allebei in één. En het gaat er dus niet om of iemand iets verdiend heeft. Heeft iemand het verdiend om positief benaderd te worden? Heb ik het verdiend om positief benaderd te worden? Ik weet het niet, maar het speelt niet mee. Bij God niet, bij Jezus niet. En dat zou bij ons ook zo moeten zijn. Met die houding de wereld ingaan. Met die houding het leven ingaan. met die houding mensen ontmoeten. Zondaar, rechtvaardig, ziek, gezond, rijk, arm, met een dik huis, dakloos. Al die mensen. Het doet er niet toe. Het zou er niet toe moeten doen. Dus die navolging leidt je niet uit de wereld. Het leidt je er juist middenin. In jouw directe omgeving. Niet kritisch, oordelend, maar juist open en uitnodigend om te doen, te helpen, barmhartig te zijn. En die tollenaars van toen, dat waren geen vrije jongens, denk ik. Dat waren oplichters misschien, afpersers misschien. Daar wil je niet bij horen. Maar misschien geldt het ook wel dat sommige tollenaars het misschien wel anders hadden gewild. Maar niet wisten hoe. Hoe ze moesten breken met die gewoontes waaraan ze kapot gaan. En Matthäus laat zich in dit verhaal van vandaag kennen. Als hij die goede boodschap hoort. En even later wordt hij getuige. Hij volgt. En hij gaat zelfs de geschiedenis in als de schrijver van een evangelie. Matthäus zegt eigenlijk door zijn boek heen tegen al die hoorders die misschien ook wel zoeken. En misschien wel schaamte ervaren in hun leven. Matthäus zegt, met mij is het gebeurd. Ik ben opgestaan. Ik ben gevolgd. En ieder mens kan in zijn of haar leven een taak, een opdracht vinden bij God. En daar hoef je echt niet gering over te denken. Met jouw leven kun je elke dag opnieuw een nieuw verhaal schrijven. Een verhaal dat hoop toevoegt aan dat goede bericht. Dat evangelie van God, wat Hij aan ons gegeven heeft. Volg mij en we horen niet je zonden zijn vergeven. Volg mij. En hij staat op en volgt en er begint een heel nieuw hoofdstuk als hij zijn leerling wordt. En dat is voor Matthäus genezend, genadevol. Dat kan het voor ons ook zijn. En het is niet zonder gedoe dat Matthäus opstaat. Matthäus vertrekt uit zijn tolhuis en gaat met Jezus op reis. Al weet hij niet waar, heen en waar naartoe. Samen met Matthäus en die andere leerlingen, Petrus bijvoorbeeld, heeft hij een stem gevolgd. Hij heeft de veilige haven verlaten, met struikelen en vallen, met opstaan en weer doorgaan. Gewoon een mens van vlees en bloed. Wat is mijn antwoord als ik de vraag hoor, volg mij? Sta ik op, volg ik hem, het is maar één daad, maar wel allesomvattend. Amen.